Lieve gemeente, broers en zussen, jongens en meisjes, hier in de kerk en thuis, ook als je meekijkt, van harte welkom in deze dienst. Fijn dat we zo met elkaar verbonden mogen zijn, toch ook nog wel een beetje met elkaar in deze tijd. Van harte welkom. En dan is het vandaag eerst Advent. En ik vond een lied waarvan ik de tekst van morgen met jullie wil delen. Kom tevoorschijn uit de duisternis, doe gerust een stap vooruit. En vertrouw maar dat het veilig is. Jezus zelf nodigt je uit. Als je twijfelt hoe het verder moet, als je niet meer weet waarheen, kom dan bij ons. Wij zijn ook op zoek. Loop de weg toch niet alleen. Er is vrijheid om op weg te gaan, te ontdekken wie God is. Het mysterie van een God met ons, ook in onze duisternis. Wij lopen naar het licht toe.
Het Adventsproject, het is met de kinderen al even verteld, dat gaat over het thema Tel jij mee? En we leven in een tijd waarin meetellen natuurlijk meer dan ooit belangrijk wordt gevonden. En vaak wordt afgemeten aan, nou ja, de hoeveelheid aandacht die je krijgt of die je weet op te roepen. En sommigen zijn er heel goed in, scoren veel aandacht op wat voor manier dan ook. En dat kan best soms wat overweldigend zijn als je jezelf niet zo belangrijk voelt. En als je een project voor de kinderen leest, dan staat er natuurlijk bij dat dat voor kinderen heel lastig is. Maar misschien dat die soms er nog wel makkelijker mee omgaan dan wij volwassenen. Want hoe lastig is het als je jezelf soms niet gezien voelt? Of je afvraagt, tel ik eigenlijk wel mee? En in een tijd waarin het veel en vaak gaat over wie machtig is, wie aanzien heeft. Als ik hier nu vraag vanmorgen, wie is de machtigste man op aarde? Of vrouw, voor mij dan. Wie is de machtigste mens op aarde? Iemand een idee? Poetin. Xi Jinping. Elon Musk. Zeggen, we proberen niet westers te denken deze morgen, merk ik eerst. Maar andere vraag, is er iemand van jullie die weet wie Jerome Powell is? Precies. Ik had een vermoeden, als Henk er is, is er één iemand in de kerk die weet over wie ik het heb. Deze week benoemd, de machtigste man op aarde is de man die jullie allemaal niet kennen, behalve Henk dan. De baas van de Fed, de koepel van Amerikaanse banken en daarmee de baas van de dollar. Niks democratisch gekozen, gewoon benoemd tot 2026. Door de man die jullie allemaal net niet noemden, maar ook best machtig is, Joe Biden. Met één beslissing kan die man grote invloed hebben op de prijs van je huis, de huur, van je woning, je inkomen. En nog veel meer. Hij zou besluiten kunnen nemen, las ik van de week, waarmee Amerika en nog een heel aantal landen per direct failliet zijn. En de hele economie instort. Hij haalt nauwelijks het nieuws. Het gebeurt zomaar. Maar je wordt er een beetje, ik dan, bang van als je het leest. Toevallig las ik een artikel over. Een van die machtige mensen, waarvan je misschien ook wel denkt... Nou en? Zonder dat vond ik het al spannend genoeg. Of het zal wel loslopen. Het zal toch vast een wijze persoon zijn die ze daarvoor aanstellen. Daar gaan we wel vanuit. Maar het roept wel extra de vraag op. Ik vond het extra spannend bij het thema van deze week. Als het gaat over wie telt mee. Van wie zijn we onder de indruk? Dan gaan we met dat in ons achterhoofd lezen uit de Bijbel. Een profetie uit Micha, 1 vers, Micha 5 vers 1. En de beschrijving van Lucas van een volkstelling. En let op de beschrijving van Lucas. Iemand die, als hij vertelt over de gebeurtenissen rondom het leven van de Heer Jezus hier op aarde, echt laat merken dat dat niet maar een verhaaltje is, maar verwijst voortdurend naar historische gegevens uit diezelfde tijd. Ik lees allereerst Micha 5 vers 1. uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Dan uit Lucas 2, vers 1 tot en met 5. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Nou, ik zei al, Lucas die is een schrijver die in zijn beschrijvingen het belangrijk vindt om uit te leggen in welke omstandigheden de dingen plaatsvinden, welke tijd, welke mensen. Dus hij schetst, zou je kunnen zeggen, een soort groot raamwerk waarbinnen de geboorte van de Heer Jezus valt. En zijn beschrijving begint dus met de naam van keizer Augustus. Een keizer die van 31 voor Christus tot 14 na Christus de baas was in het Romeinse Rijk. Een indrukwekkende staat van dienst die er onder andere voor zorgde dat hij in 27 voor Christus, 4 jaar na zijn aantreden van de Romeinse Senaat, zeg maar de volksvertegenwoordiging van die tijd, niet helemaal, niet iedereen kon stemmen, maar zij vertegenwoordigde het volk, de bijnaam had gekregen Augustus. Of in het Grieks is dat Sebastos. Ik wilde nog even checken, maar volgens mij hebben wij een Sebastiaan in de kerk. Het is jammer als dat niet zo is, want dat betekent de eerbiedwaardige. Er is een man waartegen opgekeken werd. Vanwege de staat van dienst en door zijn beleid heerst er een enorme vrede en welvaart in het Romeinse Rijk. De zogenaamde Pax Romana. Een beetje burger voelde zich behoorlijk veilig. Maar om die welvaart in stand te houden, had de keizer 2 dingen nodig. Allereerst een groot leger en ten tweede veel geld. Voor dat grote leger werden jonge mannen gerecruiteerd als soldaten. En daar werd regelmatig tellingen voor gehouden, hoe het zat met de bevolking. Maar het Joodse volk was daarvan uitgesloten. Die hoefde daar niet aan mee te doen. Maar voor die andere pijlen van die welvaart, het geld, waren ze niet uitgesloten. Dus om belasting te innen, moest zo'n keizer weten hoe het zat met de bevolking, de aantallen. En daarom werd daar regelmatig, maar dus ook in de tijd van de geboorte van de Heer Jezus, een grote telling voor georganiseerd. En dat ging heel gestructureerd. Er was eerst een telling, die ging echt om de inventarisatie, alleen maar de aantallen. Die telling is redelijk rustig verlopen. Daarna kwam er een telling waarbij echt de belasting werd geheven. En daar kom ik straks nog even op terug. Dat was een veel rumoerigere telling. Keizer Augustus in Rome, de machthebber. Maar Lucas vertelt dat hij voor deze telling een gezagvoerder in dienst neemt. Quirinius, stadhouder staat er van de provincie Syrië, noordelijk van de provincie Judea, waar Israël lag. Maar dat stadhouder zou je kunnen vertalen met aan de macht of regerend in Syrië. Want alles wijst erop dat die Quirinius ingezet wordt omdat het in Judea spannend was. De provincie Judea, waar natuurlijk met name het Joodse volk woonde, was voor het Romeinse Rijk altijd een zorgenkindje vanwege de voortdurende neiging tot opstand. En koning Herodes, die daar aangesteld was, die eigenlijk het gezag moest voeren, zijn gezag was wat wankel. Je ziet dat in de hele periode van het leven van de Heer Jezus ook terugkomen. Ook later, zelfs bij de aanklacht tegen de Heer Jezus, die koning Herodes, die voelde zich altijd een beetje tussen de machten in. De keizer moet gedacht hebben, voor deze telling zet ik iemand anders in, met meer macht, meer gezag, Quirinius, in Syrië. En Lucas verwijst er dan bij dat deze telling waar het nu over gaat, de eerste telling onder Quirinius was. En waarschijnlijk doet hij dat om aan te geven dat dat die telling was die eigenlijk vrij geruisloos verlopen is. Weinig reactie op, ging vrij gemoedelijk nog. Die andere telling is veel bekender geworden vanwege rellen en opstand die daarbij plaatsvonden. Dus heb je het grote raamwerk. Keizer Augustus, de grootste machthebber, Quirinius, zijn gezagvoerder. Zoals het vaak gaat, als het gaat over geschiedenis, over wie gaat het dan? Over de mensen die de macht hebben, het aanzien, de status. Maar dan maakt Lucas de stap naar, om het zo maar te zeggen, het volk. Gewone mensen. Er komt Jozef in beeld. Eén van de mensen die vanwege die telling op pad moest. Want ieder staat er moest naar zijn eigen stad. Dan zag ik als kind het altijd voor me, zoals het er beschreven staat, dat zo'n beetje iedereen op reis was. En dan dacht ik, ja, hoe zat het dan? Want er loopt het hele dorp of stad loopt leeg. En andere mensen komen er naartoe. Maar voor heel veel mensen was het niet nodig, want veel mensen bleven toen zeker altijd wonen op de plek waar ze geboren waren, waar hun ouders woonden, hun grootouders. Vanwege de overerving van bezit is het niet zo dat er een complete volksverhuizing op gang is gekomen. Maar voor de mensen die niet meer in hun geboorteplek woonden, gold het wel. En daar is Jozef er dus één van. En hij woont in Nazareth, staat er, zoals het ook later overal blijkt, een onbetekenend plek. Als je daar vandaan komt, wordt er later spottend gezegd, kan er uit Nazareth iets goeds voorkomen. Ik noem geen willekeurig dorp in Nederland, maar je kunt allemaal wat bij voorstellen. Je hebt vast een idee van zo'n plek waar je denkt, nou, als je daar woont, nooit van gehoord. Dat is ongeveer Nazareth. Ligt 140 kilometer van Bethlehem. En dat te voet gaan bereiken is natuurlijk wel indrukwekkend geweest als afstand. Maar Bethlehem klinkt ook bijzonder. Want in Israël is die naam Bethlehem omgeven met grootse herinneringen. De geschiedenis van Rut, die met Naomi terugkomt. Die Moabitische vrouw, waarvan je zou verwachten, die wordt met de nek aangekeken. Wat eerst ook gebeurt, die trouwt met Boas. En die de voorouders blijken te zijn van koning David. De grote koning van Israël, die dus uit Bethlehem kwam. En daarmee doet die verwijzing naar Bethlehem ook denken meteen aan de profetie uit Micha. Micha profiteert in een tijd van hele grote spanning, van dreiging, van grote machthebbers. En het volk leeft in voortdurende spanning tussen de grootmachten van die tijd. En dan belooft God, maar er komt een nieuwe heerser. En dan verwijst God niet via zijn profeet naar Jeruzalem. Maar God gaat, om zo te zeggen, helemaal terug naar het begin, naar Bethlehem. Waar koning David ooit gezalfd werd. En veel van jullie zullen dat verhaal kennen. Het is natuurlijk een prachtig verhaal als het gaat over meetellen. Als Samuel de profeet daar komt om een koning te zalven, staat er een heel rijtje zonen op rij bij Izzi. En bij allemaal denkt Samuel, dat is een koning. Maar het hele rijtje is op. En nog steeds is hij het niet. Is er misschien nog iemand? Ja, er is er ook nog eentje. Die is er bij de schapen. Telt eigenlijk niet mee. Laat die maar komen, zegt Samuel. En die wordt gezalfd. En God zegt, er komt een nieuwe heerser. Dat gaat op diezelfde manier. Ik ga terug naar dat begin. En vanuit Bethlehem komt een heerser die zal heersen naar mijn hart. En die vrede zal brengen voor zijn volk Israël en voor de hele wereld. Jozef is een afstammeling van David. En daarom moet hij naar Bethlehem. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Wat een zin is dat. Samen met zijn vrouw die zwanger was. Zijn aanstaande vrouw. Je kan ook vertalen, omdat ze zwanger was. Want Jozef moet voor een enorm dilemma gestaan hebben. Zelf alleen naar Bethlehem gaan is eigenlijk niet te doen. Want zijn vrouw achterlaten, ongetrouwd en zwanger, in een klein Oosterstadje. Tot op de dag van vandaag is dat in heel veel culturen ondoenlijk vanwege de schande die het op gaat leveren. En meenemen, ja, dat was dus de enige optie. Maar wel gezien het vervolg van de bevalling die op komst was en eigenlijk onwaarschijnlijk moeilijke tocht. Maar Jozef gaat. Hij moet ook wel. Hij heeft dus ook in zijn leven de ervaring dat je soms niet zo heel veel te kiezen hebt. Als er zo'n machthebber iets uitvaardigt van zo'n decreet, zoals het er staat, ja, dan heeft Jozef maar te gehoorzamen. Tegelijkertijd zie je dus in Jozef, in de manier waarop hij daarin ook en voor Maria is, zijn trouw. Wat hij, kun je in Matthäus lezen, al eerder heeft laten merken, door bij Maria te blijven, maar nu ook door voor haar te zorgen en met haar op weg te gaan. Op zich is het een situatie uit duizenden, zou je kunnen zeggen. Gewone mensen die leven in een wereld waarin machthebbers, mensen van aanzien, het voor het zeggen hebben, besluiten kunnen nemen die je allemaal raken en waar je gewoon maar, ja, niet eens zo heel veel keuze in hebt. Waarbij je af kunt vragen, ja, wie telt er echt mee? Tel ik mee met wat ik kan, met mijn mening? Lucas laat je hier meekijken vanuit een zogenaamde God's eye point of view. God laat je de geschiedenis even zien zoals hij het ziet. Wat zie je dan? Dat het wel lijkt alsof die machthebbers het voor het zeggen hebben. En feitelijk is dat ook zo in deze wereld. Maar het staat God niet in de weg om zijn plan, zijn reddingsplan, uit te voeren. En het verrassende is, hij doet dat via vaak de minst opvallende mensen. Eigenlijk ook via die grote machthebbers. Want zonder dat decreet was Jozef niet op het idee gekomen om op dat moment naar Bethlehem te gaan. Maar nu gaat hij wel. Dus God is aan het werk. Hij laat het via Lucas even zien. En toen dacht ik, wat zegt het nu? Nou, dan ook de vraag natuurlijk wat het niet zegt. Wat deze geschiedenis denk ik in ieder geval niet zegt om daarmee te beginnen is dat alles wat in dit leven gebeurt en alles wat je meemaakt, elke keuze waar je voor komt te staan, dat je daarvan kunt zeggen dat is allemaal Gods plan. Het is veel te makkelijk. We mogen blij zijn als we het soms achteraf zien, ontdekken van hey, daar begreep ik toen helemaal niks van, maar ik zie nu dat God daar doorheen gewerkt heeft. Maar je kunt niet zeggen van alles altijd, het zit ergens in Gods plan. Wat je wel kunt zeggen is dat die geschiedenis heel duidelijk maakt dat het reddingsplan van God, dat wat hij beloofd heeft, door niemand te stoppen is. God werkt door alles heen, ook de onbegrijpelijkheden, de dingen die ons bezorgd maken, angstig kunnen maken. Zijn werk om te redden gaat door. Soms is dat dankzij de omstandigheden. Dat geldt ook wel in dit verhaal. Want die vrede die keizer Augustus had gebracht, met een mooie term uit die tijd, de Pax Romana, de vrede van het Romeinse Rijk, gaf ook heel veel rust. Gaf een redelijke veiligheid, waardoor Jozef en Maria goed op weg konden. God gebruikt soms ook omstandigheden. Maar net zo goed werkt God soms ook ondanks de omstandigheden. En tegenover die Pax Romana, zeiden de eerste christenen al, is er de Pax Christi. De vrede van Christus. Die betekent niet dat het leven hier per se makkelijk wordt. Maar dat is de vrede die ontstaat als je de belofte van God kent en daarmee leeft. Het vertrouwen dat God aan het werk is en doorgaat. Ook al zie je het misschien op dit moment niet, maar hij doet wat hij belooft. En daarom, als je het helemaal klein probeert te krijgen. Je eigen leven in het hele grote raamwerk. Dat je misschien ook al zo ervaart, ook in deze tijd. Misschien door grote omstandigheden in de wereld. Of dingen in je eigen leven. En waarbinnen dan zegt, nou ja goed, je hebt nog de grote machthebbers. Misschien de gezagvoerders. De iets kleinere jongens. Vrouwen. Met hun invloed. En waar ben je zelf dan? Tel ik eigenlijk wel mee? Durf te geloven. Dat je nooit. En dat niemand van ons, wie je ook bent, te klein is. Om een plek te hebben in dat plan van God. Hoe dan? Door allereerst te luisteren naar God. Dat had Jozef ook gedaan. Te horen wat God gezegd had. En daarop te vertrouwen. En vervolgens trouw te zijn. Heel concreet, als je het grote soms kwijtraakt te raken of denkt wat gaat er gebeuren, dan zegt deze geschiedenis ook heel duidelijk, kijk eens naar Jozef. Wat deed hij? Hij was trouw voor die ene persoon het dichtst bij hem. Daar was hij voor. Daar ging hij voor. Daar was hij bij. En op die manier werkte God ook door hem heen. Dus luister naar God. En wees trouw. Amen.